Jan van de Heilige Samson, ik heb ooit, heb ik zomaar een van een vaag geheugen, al een keer eerder, dat we hier een keer een dag over Jan van de Heilige Samson gedaan hebben, maar dat zal een paar jaar geleden zijn. Nee, toch niet?
Ik heb het ook wel nooit meegemaakt.
Nou, dan zal ik iets meer moeten vertellen. Het is een mysticus uit 16e, begin 17e eeuw. Hij is, zoals op papier ook staat, hij is geboren in 1571 in Sens, in het hartje van Frankrijk, midden van Frankrijk. En eigenlijk al tamelijk jong sterft zijn moeder en een tijdje daarna sterft ook zijn vader, dus hij blijft als wees achter. Ik denk, als ik heb nou niet meer precies alle getallen in mijn hoofd, maar hij is een jaar of 6, 7 dat hij dus wees is. Dan wordt hij opgenomen in het gezin van een oom van moederszijde. En daar zijn een aantal kinderen. Hij heeft in ieder geval een broer gehad. Meer weten we eigenlijk ook niet van of er nog verdere familie geweest is. Maar als een klein kind, eigenlijk al van 2, 3 jaar, heeft hij de pokken gekregen. En in die tijd is dat een ernstiger ziekte dan wij nu gewend zijn. Het gevolg is dat hij heel erg ziek is. En een of andere rondtrekkende arts, of althans iemand die beweerde dat hij verstand had van de geneeskunst, die heeft een of ander middeltje voor zijn ogen gebruikt. Het gevolg daarvan is dat hij blind geworden is. Dus hij is al van jongs af aan, is eigenlijk als klein kind is hij al blind geworden. Dat was zeker in die tijd, waren er natuurlijk absoluut geen voorzieningen voor iemand die blind werd. Dus ja, hoe moet je dan verder? Want school was een probleem, maar ze organiseren in feite dat er steeds iemand bij hem zat die wel dingen voorlas. Het gevolg daarvan is geweest dat hij toch wel redelijk getraind is in taal, in Frans, zijn taal natuurlijk, en zelfs nog iets Latijn. Maar waar hij vooral goed in geworden is, dat is in de muziek. Men zegt, je hoeft hem maar een instrument in handen te geven en binnen 10 minuten was hij in staat om daar melodieën uit te halen. Dus hij speelde een aantal, de luit en nog een aantal instrumenten, vooral snaarinstrumenten, dus die hij blijkbaar makkelijk kon bedienen. En iets later, als hij een jaar of 6, 7, 8 is, dan de pastoor van Sans, die geeft hem dan orgelles. En dan leert hij orgel spelen. Het gevolg hiervan is geweest dat in die tijd waren jongeren, net als nu, het gevolg was dus dat men natuurlijk graag 's avonds allerlei feesten, dans, et cetera, organiseerde. En zo'n jong iemand die heel goed was in muziek maken, dus die werd nogal eens dus, meegetroond of ingehuurd om 's avonds muziek te maken. Dat heeft hij een aantal jaren gedaan. Tot een ogenblik, ja, het verhaal zegt dan, maar goed, dat soort levensbeschrijvingen die zijn naderhand altijd iets meer ingekleurd dan misschien de werkelijkheid geweest is. Dus het verhaal is dat hij, zeg maar, eigenlijk zich bekeerd heeft, dat hij dus al dat soort vrolijk gedoe, dat hij dat afgezworen heeft en dat hij zich is gaan concentreren op de spiritualiteit en in die tijd al begonnen is met spirituele boeken te lezen. Onder andere de navolging van Christus begint. Nou, lezen, ik zal dat vandaag wel vaker gebruiken, dat woordje lezen. Maar, kijk, het gemak daarvan was dat in die tijd las men nog hardop. En als je dan zo goochem was, en dat was hij blijkbaar, om te zorgen dat je bij iemand gaat zitten die leest, of zorg dat iemand een boek leest, dan lees je mee. Dus ik zal dat woord, ik zal later ook wel schrijven gebruiken, maar het betekent altijd dus hij was altijd afhankelijk van mensen die voorlazen en hij was afhankelijk van mensen die wat hij zei, wat hij schreef, zeg maar, opschreven. Dus goed, hij gaat dan, hij komt in contact met spirituele literatuur, onder andere de navolging van Christus. En een aantal jaren later, wanneer hij een jaar 15, 16 is, dan trekt hij uit Sens naar Parijs toe. En in die tijd was er een broer van hem die in Parijs woonde met zijn gezin. Hij heeft daar een tijdje gelogeerd, maar feitelijk eigenlijk een aantal jaren is hij aan de kost gekomen door af en toe in een viering het orgel te spelen en daar wat voor betaald te krijgen. Verder bedelde hij niet zijn brood. Hij heeft dus een aantal jaren in Parijs rondgezworven van kerk naar kerk. En men zegt dat hij dus uren in de kerk zat, dat hij het orgel speelde. En Gebbek heeft hij ook in Parijs een aantal mensen ontdekt die, zeg maar, die een diepgeestelijk leven leiden. En bij wie hij zo eens ging praten om zijn eigen geestelijke weg uit te diepen. Dus hij wordt steeds meer een spiritueel mens. Op een goede dag kwam hij in de kerk van de Carmelieten aan de Place Maubert. En er was een van de jongere Carmelieten die nog studeerde, die daar orgel speelde. En op een goede dag heeft hij dus gevraagd van, goh, zou ik ook even op dat orgel mogen spelen? Dus er is een vriendschap ontstaan tussen deze twee mensen. Langzaam heeft dat zich uitgebreid dat er een heel mystieke club, zeg maar, ontstond in dat klooster van de Carmelieten, waarin men dus teksten voorlas en dan aan Jan vroeg van wat staat er eigenlijk, wat wordt er eigenlijk gezegd. Dus er ontstonden, zeg maar, zoals hier vandaag, er ontstond gewoon een kring van mensen die mystiek lazen en waarbij hij dan vaak degene was die vertelde van daar gaat het over. Men ging dus steeds meer en in die tijd komen een aantal teksten uit, die verschijnen, bijvoorbeeld in 1602 verschijnt de Evangelische Perle, een Nederlandse mystieke tekst. En waar toevallig deze week woensdag Bernard McKinn, de grote kenner van de mystieke literatuur in Nijmegen, een lezing over gehouden heeft. Dus de Evangelische Perlen verschijnt in 1602. Rusbroek, hoe heet dat? De geestelijke bruiloft, verschijnt in 1606. Dus Herp verschijnt in het Frans. Dus er is een enorme honger, zou je kunnen zeggen, in Frankrijk naar spirituele en naar mystieke literatuur. Dus het is echt een hele, men zegt wel een soort spirituele renaissance. Die dan vooral in Parijs, en hij zit in Parijs, dus hij, ook door die mystieke club, komt hij dus eigenlijk in contact met allerlei van deze mystieke teksten. En als ik nu terugkijk, dan constateer ik dat hij minstens, zeg maar, 4000 bladzijden mystieke literatuur gekend heeft. Dus op deze manier las. Onder andere Katrina van Genua. Ook in de jaren komt Teresa van Avila komt in het Frans uit. 10 jaar later komt ook Jan van het Kruis in het Frans uit. Dus hij zit eigenlijk, je zou kunnen zeggen, precies in het midden van dit enthousiasme. 1606. Hij is dan 35 jaar. En omdat hij dus in contact met die Karmelieten daar was, zei hij tegen die jongeren met wie hij dus die mystieke club had, zei hij van, goh, ik zou eigenlijk Karmeliet willen worden. Dat hebben ze hem geprobeerd uit zijn hoofd te praten, want ja, dat was onbegonnen werk. Had men al een heel aantal jaren besloten dat er geen broeders aangenomen mochten worden. En iemand die blind was, ja, die kon überhaupt al geen priester worden. Dus ja, een blinde en dan... Nou. Dus men probeerde hem uit zijn hoofd te praten dat mogelijk zou zijn. Maar hij heeft toch geïnsisteerd en hij heeft een brief laten schrijven, een brief gedicteerd aan de provinciaal. En tot alle verbazing kwam het antwoord dat hij toegelaten werd om in te treden. Op voorwaarde dat hij zelf zorgde dat hij zijn reis naar Bretagne, want Bekoland was de provincie van de Tour, maar die vooral in Bretagne zat, dat hij zelf daar naartoe zou kunnen gaan, zelf zijn reis zou kunnen betalen en dat hij zijn eerste habijt zelf zou kunnen betalen. Maar men vertelt dan dat bijna onmiddellijk was er een of andere rijke dame die hem zoveel geld gaf dat hij dat daarmee kon doen. Men vertelt dan met enige moeite hebben ze hem op een paard gekregen en hij is dus vanuit Parijs naar Dol in Bretagne, dus aan de noordkust van Bretagne gegaan, klein klooster waar hij zijn noviciaat gedaan heeft. Maar eigenlijk was er niemand die in staat was hem enige vorming te geven. En dan de wijd was iemand die ondertussen al veel beter de mystieke literatuur kende dan degene die hem zogenaamd zouden moeten vormen. In die jaren zei hij... Ik vertel zo wat dingen er rondomheen, is misschien toch wel... Dus de onder andere breekt er de pest uit. Het is natuurlijk de tijd dat al die pestepidemieën, de pest breekt uit. En in dat klooster, iedereen die vlucht weg, die zoekt een veilig heenkomen. Alleen er is één of twee van de Karmelieten die ook de pest hebben, dus die in huis moeten blijven. Maar alleen een knecht blijft in huis om voor die pestleiders te zorgen. En hij blijft er. Het gevolg is dat hij ook de pest krijgt en dan een paar maanden moet verblijven in een soort kamp buiten de stad waar men alle mensen naartoe bracht die de pest hadden. Hij geneest daarvan en alles gaat weer gewoon terug naar het klooster, dus dan het gewone leven herneemt weer. In die tijd vertelt men dat hij uren in de kerk kon zitten en dus vaak als 's morgens vroeg naar de kerk ging en dan zo'n beetje tot 12 uur daar bleef zitten te bidden. Maar hij leerde in die tijd een of ander gebed van een priester die naar Rome geweest was en die daar een gebed geleerd had. En dat was voor mensen met koortsen, ja. Men noemde eigenlijk alles koorts, dus allerlei ziekten noemde men koorts. Dus, en de geneeskunst was natuurlijk nog buitengewoon primitief. En in ieder geval, hij leerde dat gebed. Het gevolg was dat soms mensen, omdat hij er anders zat te bidden, dat mensen vroegen van, goh, kun je eens voor mij bidden? En een gegeven moment gaat hij dan de 's morgens naar de vroegmis. Dan komen er zeg maar 5 of 10 mensen die allemaal vragen dat hij dat gebed over hem bidt. De bisschop die hoort daarvan. En van ja, wat krijgen we nou? Een of andere blinde broeder die daar 's morgens een soort genezingssessie in de kerk houdt. Dus de bisschop die komt daarop af met zijn theoloog. Zoals dat toen was en nu was, dus dat soort dingen. Die wil weten van wat gebeurt hier eigenlijk. Maar het gevolg daarvan was dat die bisschop zo onder de indruk raakte van deze man, dat feitelijk van dan af, dat is rond 1610, tot aan de dood van die bisschop in 1629, dat Jan van Heilige Samson de geestelijke leidsman wordt van die bisschop. Dus die, ook als hij later naar Rennes verhuist, komt die bisschop regelmatig vanuit Dol naar Rennes toe om gesprekken met hem te hebben. Dus je ziet dan dat blijkbaar het iemand geweest moet zijn die heel veel autoriteit ook had, dat zelfs die bisschop, want ja, een blinde broeder, dus zeker in die tijd, dus dat is iemand die niet meetelt. In 1612 dan is ondertussen een zogenaamde hervorming begonnen van het klooster in Rennes, dat is de hoofdstad van Bretagne, in het centrum van Bretagne. En dan stelt men voor dat hij toch verhuist van Dol naar dat klooster in Rennes. Ja, hij heeft natuurlijk een vorm van bidden, een vorm van spiritualiteit. Ja, waar men ook in zekere zin niet goed weg mee weet. Dus waar men naar luistert, naar kijkt en denkt van ja, kan dat allemaal wel? He, dus ze horen taal die soms niet helemaal begrijpelijk is. Ze vragen hem dan van, kun jij eens op papier zetten of laten zetten van wat nou jouw spiritualiteit is, jouw geestelijke weg is. En dan schrijft hij zijn eerste twee pagina's. Dus waarin hij eigenlijk uitlegt in die twee pagina's een heel mooie tekst. Die heb ik vandaag niet bij me, maar goed, waarin hij dus zegt van kijk, dat is mijn gebed. En dat, die tekst laat men bekijken, zeg maar, door een paar bekende theologen van de Sorbonne in Parijs. Zo van, nou, klopt dit allemaal wel? Kan dit allemaal wel? En nou, die zijn er heel enthousiast ook over. Het gevolg daarvan is daarna dat hij in Rennes regelmatig dus orgel speelt. Dus nog het kleine renaissance orgel. Pas op latere leeftijd, wanneer hij ongeveer 60 is, dan introduceert men het zogenaamde grote orgel, zoals wij dat kennen. En dat is voor hem weer een handicap, omdat hij daar dan in één keer, kijk, dat renaissance orgel wist hij precies hoe die goed orgel kon spelen. Heeft hij ook heel veel orgel gespeeld. Pas dus in de laatste jaren dan wordt hem eigenlijk dat ontnomen doordat men het orgel moderniseert. Met alle gevolgen van die. Wat doet hij in die tijd? Behalve orgel spelen, voor andere werkzaamheden is hij natuurlijk niet echt bruikbaar. Regelmatig zijn er mensen bijvoorbeeld in de stad die ziek zijn of op sterven liggen en dan komt men hem halen. Dus men vraagt dan of hij mee wil komen om naar zo'n zieke of naar zo'n stervende te komen. Dus je zou zeggen, een soort zieke pastoraat wat hij doet vanuit zijn mystieke gerichtheid. Het andere wat hij meer en meer gaat doen is dat de novice meester in Rennes, die in feite een leerling van hem was, die was heel slim, dus die stuurde regelmatig jongeren, novicen, naar hem toe om aan hem te laten voorlezen. Het gevolg van dat voorlezen was, dan kreeg je weer zo'n soort, net als in Parijs, dus iemand las voor. En dan vervolgens legde hij in feite aan die novice uit waar die tekst over ging. Dus dat was natuurlijk een fantastische vorming die hij op die manier aan allerlei jonge mensen kon geven. Dus je ziet dan ook dat een heel aantal jongere en later mystieke auteurs in feite in deze jaren door hem opgeleid zijn. Dus er zijn mensen die aan hem voorlezen en waar hij bij uitlegt. Meer en meer krijg je dan ook dat men vraagt, kun je wat opschrijven of kun je wat laten opschrijven, dus kun je wat dicteren. En dan dicteert hij teksten. We hebben nu iets van 4000 pagina's manuscript van hem die door hem opgeschreven zijn. Tot op heden heb ik 3 delen uitgegeven. Er moeten er nog een stuk of 8 komen, geloof ik. Dus de, nou, het vierde deel ligt eigenlijk klaar, maar dat... Ik verlies te veel tijd met dit soort grapjes als naar Vlaardingen toe, dus met gevolg. Met, Met gevolg maar goed, een heleboel andere dingen. Dus ik ben op het ogenblik sterk afhankelijk van mensen die mij assisteren om te zorgen dat die 11 delen toch uiteindelijk uitgegeven komen worden. In het Nederlands hebben we tot nog toe één deeltje, Spel van Liefde, het Epitalaam. Een soort ja, omspeling zou je kunnen zeggen van het Hooglied. En toevallig dus ook de afgelopen woensdag heeft Muziektheater Köln, die hebben die tekst, wat op zich een hele mooie tekst is, hebben ze ten gehore en ja, dus een soort theaterspel van een uur hebben ze dus in Nijmegen. Dat was heel erg mooi om te zien hoe zo'n mystieke tekst omgezet wordt in theaterzang. Maar goed, daar komt nog een DVD van, geloof ik. Dus dus die bisschop die begeleidt die tot 1629. Dan wordt langzaam toch zijn gezondheid slechter. En sterft hij in 1636 op 14 september 1636 sterft hij en het feest van kruisverheffing en de sterfdag van Katrina van Genua, een van zijn grote favorieten, dan sterft hij. Hij heeft geschreven of niet geschreven, er zijn een boel teksten en die circuleren en dan na zijn dood dan zeggen ze, ja goed, misschien toch handig om alles wat er zo uit zijn mond, uit zijn pen gekomen is in de loop van de jaren, om dat bij elkaar te brengen. Dus men organiseert dan dat er een ja, zogenaamde goede kopie gemaakt wordt van alle teksten van hem. Eigenlijk hebben we alleen maar van een aantal brieven, hebben we nog dus brieven die gegaan zijn, dus die verstuurd zijn. En daar hebben we nog echt de pure originele van, dus ook zoals ze verstuurd zijn. En de rest eigenlijk allemaal dus die in Rennes zijn, dus die 4000 bladzijden. Er zijn in Avignon zijn manuscripten. En er was een manuscript in Tours, maar dat is in de oorlog gebombardeerd. Maar voor de oorlog is er een transcriptie gemaakt, ook van dat manuscript. Dus feitelijk hebben we dat manuscript ook nog met enig risico extra, omdat iedere keer dat je een tekst overschrijft of overtypt, loop je weer het risico dat er weer een foutje in komt. Maar goed, dat zijn de handschriften die we hebben. De eerste keer wordt hij uitgegeven, dus hij sterft 1636 in 1651. Dat men de eerste keer een of twee teksten van hem uitgeeft. 52 weer zo'n kleinere uitgave. En dan besluit men om al zijn werken, de oeuvre mystiek, om die uit te geven. En die worden in één grote, ja, zo'n groot boek, worden die uitgegeven in 1658-59. Er komt dan in die tijd ook bepaalde teksten worden in Latijn vertaald. Maar eigenlijk het gevolg, en die grote uitgave, dat was een, je zou kunnen zeggen, een gecorrigeerde uitgave. Om twee redenen. Hij had, geschreven in het begin van de 17e eeuw. Maar doordat hij blind was, was dat spreektaal. Dus hij en de taal, terwijl de geschreven taal zich ontwikkelde en meer richting klassiek Frans gaat, bleef hij geen dialect, maar wel gewoon een spreektaal spreken. En toen ze dat gingen uitgeven, vond men natuurlijk toch dat het Frans iets bijgeschaafd moest worden om er iets mooier en iets beter Frans. Men corrigeert de teksten in de uitgaven door er beter Frans van te maken. Een tweede manier waarop men het corrigeert, het is eigenlijk al na naar Discours de la méthode van Descartes. En eigenlijk is de tijd van de mystiek is al voorbij. Dus met het rationalisme, dus met de verlichting begint dan. En je krijgt dan ook dat degene die het uitgeeft, die meent hier en daar wat verklarende zinnen bij te moeten zetten. Dus wat uitleg erbij te moeten geven. Nou, dat krijgt hetzelfde. Dus die uitleg is meestal natuurlijk minder mystiek dan de tekst eigenlijk was. Dus de uitgaven die wij nu aan het verzorgen zijn, de kritische uitgaven, die maakt in feite dat eigenlijk nu pas voor het eerst de echte teksten beschikbaar komen. En dat is op zich een groot project. En daar ben ik dus al een aantal jaren mee bezig als de tijd mee gegeven wordt. Maar gelukkig dat ik deze dagen met een jonge Maltees weer wat gewerkt heb, die een proefschrift gaat schrijven over die tekst, de Epitalaam. Dus dat is wat in Nederlands een uitgever is, een spel van liefde. Gaat hij een proefschrift over schrijven. En die hoop ik ook wat verder te betrekken bij die uitgaven. Want ik ben afhankelijk van, dus met dit soort projecten toch, je moet kijken naar jongere mensen die weer mee verder gaan. Want anders dan ben je gedoemd om enkel iets ergens aan te beginnen wat je nooit af kunt maken. Dat is dan het. Ja, dat is een beetje zijn achtergrond. Is dat voldoende helder? Dan stel ik voor dat we Thomas snel gauw een stukje tekst gaan, want dan hebben we in ieder geval voor de koffie nog wat gelezen. Het zijn allemaal teksten die ik vandaag aan u voorleg, die allemaal staan rond 1629, een paar maanden voordat die bisschop sterft, Antoine Revol, voordat die sterft, vraagt hij aan Jean, kun jij eens een tekst schrijven voor mij, voor mijn geestelijk leven? Dus hij vraagt, je zou kunnen zeggen, een soort gids voor zijn geestelijk leven. Nou, dus hij schrijft dan die tekst in 1629. En uit die tekst, dus die voor die bisschop geschreven heeft, heb ik vandaag teksten gehaald. Heiligheid bestaat dus niet in het voelen of niet voelen van God in zijn uitstroming of aanraking van de ziel met zijn goddelijke uitstromingen en uitstralingen. Maar in een ware en wezenlijke liefde die praktisch is en alles doet verrichten in God. Eén lange zin, maar een heldere zin, denk. Heiligheid is dus niet dat je zeg maar een heel, heel intens gevoel van God hebt. Maar ook niet dat je hem niet. Dus heiligheid heeft eigenlijk niks met ons voelen van God, ons ervaren van God. Wat wij nu hier ervaren noemen. Dus heiligheid is niet van. Dus iemand is niet heiliger wanneer die God op een hele intense manier ervaart en daar misschien hele spannende verhalen over kan vertellen van hoe die God ervaart. Dat heeft eigenlijk in zekere zin niks met heiligheid te maken. En het voelen van God, dat is dus hoe God in ons uitstroomt, hoe God, kijk, wij, heel ons leven is het zijn van God wat door ons heen stroomt. Dus wij denken wel dat we leven. Maar feitelijk, ja, het enige wat wij van huis uit hebben, dat is het niet zijn. In zekere zin is dat de dood. Het enige wat je van huis uit hebt, is dat je niet vanzelfsprekend er bent. Het is een wonder dat je er bent, dat u vanmorgen wakker geworden is, dat u uw benen naast uw bed gezet heeft, dat is een onbegrijpelijk wonder. Maar dus de intensiteit van het voelen daarvan, het ervaren daarvan, dat garandeert geen heiligheid. Maar, zegt hij, waar bestaat heiligheid dan wel in? In ware en wezenlijke liefde. Ware en wezenlijke liefde. Dus dat Gods liefde, zeg maar, jou meeneemt en dat je dus een en al liefde wordt. Daar bestaat heiligheid in. En wezenlijk, de zogenaamde wezenlijke terminologie, die ook bij Ruusbroek vandaan komt, dus een heleboel taal, die komt bij Ruusbroek en de Nederlandse mystiek vandaan. Dus de wezenlijke terminologie, dat is juist dat het wezenlijke is ja, wij zouden dat eerder noemen, dat is de liefde die Gods wezen is. Kijk, God is liefde. Johannes Evangelie. God is liefde. Zijn wezen is liefhebben. Hij kan niet anders. Hij bemint. Hij bemint ieder van ons. Of we dat nou willen of niet. Of we dat erkennen of niet. Ook als iemand God ontkent, dan nog. Dus het feit dat die mens leeft, betekent dat hij door God bemind wordt. Dus Gods liefde is zo wezenlijk, is zo onvoorwaardelijk. Dus God is gek van liefde. En niemand van ons heeft eerst een soort toelatingsexamen moeten afleggen om te kijken of het wel de moeite waard was dat jij geschapen zou worden. Nee, we zijn allemaal geschapen. We zijn allemaal door God bemind. Voor God is ons zien, ons scheppen en ons beminnen is hetzelfde. Het feit dat wij zijn, is in feite de openbaring van Gods liefde. Maar die liefde, wanneer je die één keer in je toelaat, door je heen laat stromen, je laat meenemen, dan is die liefde ook praktisch en maakt dat eigenlijk alles wat je doet in God verricht wordt. Alles wat je doet, en dat heet dan klassiek contemplatie. Dus contemplatie is, zeg maar, gaan zien hoe God in jou aan het werk is. Hoe God in jou aan het werk is. Hoe al die dingen die jij doet, hoe je die niet vanuit jezelf doet, ook al heb je die misschien zelf bedacht, dat je in feite dat jij de handen en voeten van God bent. Dat je alles doet in God. En daarbuiten kun je eigenlijk niets doen. Daarbuiten kun je niets doen. Je kunt wel denken dat jij iets kunt presteren, iets kunt doen. Maar feitelijk is het feit dat je iets doen kunt, is je al gegeven. Het feit dat je hart klopt, is je gegeven. Dat is het gevolg van Gods scheppende werking. Dat je hart klopt. Dat je met je ogen kijkt. Dat je met je handen dingen kunt doen. Dat je met je verstand dingen kunt doen. Dus al die dingen die wij doen, nou, dus die hebben allemaal. Dus daarom is het is wezenlijke liefde. Het is de wezenlijke liefde. Het is Gods wezen. Dus Kees Wijman die vertaalt dus de godsnaam Yahweh, vertaalt hij daarom ook als wezen. Dus hij zegt dat dus die naam die wij gebruiken, Yahweh, is in feite een gebed. Een gebed van waarin je dus vraagt van, ja, wees aanwezig in ons. Doorstroom ons, neem ons mee. Want dat, dus we kunnen niet anders, dat is eigenlijk het enige wat wij kunnen in ons niet zijn, om biddend naar God uit te gaan en te vragen van, ja, wees aanwezig in ons. Neem ons mee. Doorstroom ons met jouw leven. Werk in ons. Dus u merkt hier al, dus we zitten al helemaal in het gebed. Dus als je al over heiligheid gaat praten, over de ervaring van God gaat praten, dan ben je al aan het bidden. Het gebeurt, zegt hij dan, dat deze personen, dus die op weg naar heiligheid zijn, het gebeurt dat deze personen bij zichzelf zijn. En helemaal niet buiten zichzelf gebracht worden door een krachtige en zeer buitengewone aantrekking van God. Het zijn dus mensen die ja, gewoon bij zichzelf, dus die, je zou kunnen zeggen, die gewoon zich bewust zijn van de dingen die ze aan het doen zijn, die zijn helemaal niet in extase, dus die liggen niet, dus ja, dat heeft hij ook wel gelezen, dus die boeken, dus die teksten van Katrina van Genua wordt verteld, dus die is ook helemaal verdronken in de liefde van God. Maar soms dan trekt Catharina van Genua zich een tijdje terug in haar huis. En dan, ja, ze is getrouwd. Ze hebben dan zo'n heel, ja, dat zie je soms dan wel in musea of in kastelen, zo'n heel groot bed. Met zo'n toestand erboven, hoe heet dat? Zo'n hemelbed, met zo'n baldekijn erboven. En die bedden die zijn altijd zo'n meter boven de grond. Dus er is ruimte onder dat bed. En als Catharina van Genua dan helemaal in God verslonden was, dan kroop zij onder dat bed. En dan was ze een paar uur was ze niet te zien. En dus dat wist Jan wel. Maar van Catharina wordt tegelijkertijd verteld, want die runde een heel ziekenhuis in Genua. En van als er iets nodig was, dan riep men in huis: Catharina, Catharina. En dan stond ze op en dan ging ze gelijk aan het werk zonder. Dus extase heeft ook. Maar hij zegt in feite: dus deze mensen die zijn dus bij, wanneer ze bij zichzelf zijn en niet in extase zijn, dus niet in buiten zichzelf gebracht door de krachtige en zeer buitengewone aantrekking van God. En dan hun gewone bezigheid is dan, ja, en ik heb het eerder vertaald met bewogenheid, maar het toegeesten, dat is in feite het woord wat Rusbroek ook gebruikt, wat Herp gebruikt, wat de Nederlandse traditie. Het toegeesten, ik zal het u uitleggen, want daar gaan we vandaag toch, dus alle teksten cirkel daar rondomheen.
Zullen we dat nog eventjes bewaren?
Goed, dan gaan we eerst koffie drinken en dan gaan we daarna toegeesten.